Gemeente, u is een gedeelte voorgelezen uit het boek Leviticus. Dat is een boek vol wetten en vol voorschriften. Regels voor de dienst in de tabernakel. Allerlei wetten voor de priesters en de levieten. Over de offers en hoe ze moesten worden gebracht. Huwelijkswetten, wetten over rechtspraak. En zo gaat het maar verder. Een heel boek vol wetten en vol voorschriften. In de Bijbel heet dat boek Leviticus eigenlijk de inzettingen van Mozes. Die regels en die voorschriften beschouwen wij een beetje als wetties. En we denken zo dikwijls dat is voorbij, dat is oud-testamentisch. Maar ook die regels en die voorschriften zijn vol van evangelie. En het boek Leviticus is eigenlijk vol van Christus. Dat hebben de oude kerkvaders reeds gezegd. De sleutel om het boek Leviticus te verstaan is de Messias. En daar willen wij vanmorgen dan ook op letten. Als we letten op de wetten die gaan over de melaatsheid. Onze tekst kunt u vinden in Leviticus 14, het vierde vers. Daar lezen wij, zo zal de priester gebieden dat men voor hem die te reinigen zal zijn, twee levende, reine vogelen nemen, mits gader cederen hout en scharlaken en hyssop. Het gaat in onze tekst over de twee vogels van het reinigingsoffer. We willen heel eenvoudig letten eerst op de betekenis van de eerste vogel en dan op de betekenis van de tweede vogel. Leviticus 13 en 14 gaat over de reiniging van een melaatse. En we lezen dat ook in vers 2. Dit zal de wet des melaatsen zijn, ten dagen zijn er reiniging. De melaatsheid was een verschrikkelijke kwaal. De ledematen die door die ziekte werden aangetast, misvormden en ze stierven zelfs af. Het begon allemaal met het uiterste van de vingers en het uiterste van de tenen. Maar het ging steeds verder. Melaatsheid werd dan ook in het Oude Oosten de levende dood genoemd. In de Bijbel is de melaatsheid het beeld van de zonde, van de verdorvenheid van de mens. In Jesaja 1 tekent de profeet de zondigheid van het volk van Juda en hij vergelijkt ze met de melaatse. En hij zegt, van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde. Dan wonden en striemen en netterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn. Zo zag een melaatse eruit. Voor de melaatsheid waren geen geneesmiddelen. In het Oude Oosten gold de melaatsheid als ongeneeslijk. Nu is die ziekte gelukkig wel te genezen. Maar toch genazen soms melaatsen. En de bewijs is Leviticus 14. Want God zou geen wetten geven tot reiniging van genezen melaatsen als er geen melaatsen genezen werden. En het schijnt dat dat vooral gebeurde onder Israël. God deed wonderen onder Israël. Maar als nu een melaatse genas, mocht hij niet zomaar teruggaan naar zijn familie en naar zijn dorp waar hij woonde. En vooral, hij mocht ook zomaar niet weer de tempel binnenkomen. Men moest eerst een priester roepen. En die priester kwam en die onderzocht dan die man die dacht dat hij genezen was. En als hij werkelijk constateerde, de man is genezen, dan moest er een reinigingsoffer worden gebracht. En hij moest een hele ceremonie doorlopen. heel reinigingsritueel moest hij ondergaan. En aan het einde daarvan werd hij dan rein verklaard. We lezen het. Dat zal de wet eens mijn laatste zijn. De dagen zijn de reiniging. En het eerste dat gebeuren moet is dat hij tot de priester zal gebracht worden. Hij moest tot een priester worden gebracht. En die priester die kwam dan naar buiten, die verliet de stad of de dorp waar hij woonde. En dan onderzocht hij die melaatse die dacht dat hij genezen was. En als het bleek dat hij werkelijk genezen was, dan volgde een heel ritueel, een reinigingsoffer en allerlei rituelen. Pas daarna werd hij door de priester rein verklaard en mocht hij weer terug naar zijn gezin en naar zijn woonplaats en hij mocht ook weer de tempel bezoeken. Een bepaalde ceremonie was dus verbonden aan de reinverklaring van de genezen melaatse. De priester vervulde daarin een centrale rol. In heel dat leven van die melaatse vervulde de priester een belangrijke rol. In het verleden, laten we zeggen dat het over een man ging. Die man die zag tot zijn schrik dat er schimmelachtige plekken op zijn huid waren gekomen. En dat die zich vermeerderden en dat die ontstoken raken. En dat vooral de toppen van zijn vingers en de toppen van zijn tenen gevoelloos waren. En begonnen af te sterven. Dan vreesde die man dat hij melaats was. Hij was toen onderzocht door de priester. Dat onderzoek moest nauwkeurig geschieden. Leviticus 13, een uitgebreid hoofdstuk. Het hoofdstuk bestaat uit 59 verzen. Dat gaat allemaal over dat onderzoeken van een melaatse. Want het kon ook een andere ziekte zijn, een soort huidschurft of andere huidziekte. En iemand melaats verklaren, dat was een verschrikkelijke zaak. Dan daalde als het ware de duisternis op iemands leven neer. Dat mocht zomaar niet. Dat moest dus eerst nauwkeurig onderzocht worden. En als de priester hem dan onderzocht had en constateerde dat hij melaats was, dan werd hij onrein verklaard in de naam van God. Dat was een verschrikkelijke boodschap voor zo'n man. Om dat te horen uit de mond van de priester, je bent melaats, je bent onrein. Dan werd hij verbannen. Hij moest zijn dorp of stad waar hij woonde verlaten. Zijn familie, zijn gezin verlaten. Hij mocht niet meer onder de mensen komen. Hij sloot zich meestal aan bij groepen melaatsen. En die leefden buiten de stad en buiten de dorp, meestal op de vuilnisbelt, om daar nog wat eten te zoeken. En ze woonden in holen, in spelonken. En als ze mensen ontmoetten, moesten ze van ver roepen, onrein, ik ben melaats, ik ben besmettelijk. Ze moesten hen waarschuwen. En vooral, een melaatse mocht niet in de tempel komen. Dat zal iedere melaatse wel niet even erg gevonden hebben. Maar een melaatse die God vreesde, die heeft dat verschrikkelijk gevonden. Hij mocht niet in de tempel komen. Want de melaatsheid werd gezien als een teken van Gods ongenoegen. Als een teken van Gods vloek. En zo moeten we dat ook in de Bijbel. Mirjam wordt na de opstand tegen haar broer Mozes door God met melaatsheid geslagen. En Gehazi, de knecht van Elisa, als hij van het goud van Naaman neemt, dan wordt hij met melaatsheid geslagen. Een vreselijke ziekte. Zo iemand had geen andere toekomst dan dat zijn ledematen zouden afsterven. En hij tenslotte een vreselijke dood zou moeten sterven. Maar er gebeurde soms een wonder. Een melaatse werd genezen. Dan werd de priester erbij geroepen. En wanneer dan na langdurig en nauwkeurig onderzoek bleek dat hij werkelijk genezen was van zijn melaatsheid, dan moest er een heel ritueel plaatsvinden. En dat wordt beschreven in Leviticus 14. We lezen: zo zal de priester gebieden dat men voor hem die te reinigen is, twee levende reine vogelen nemen, mitsgader cederenhout en scharlaken en hyssop. Twee reine vogels moest men nemen. Dat zijn zangvogels geweest of duiven geweest. Dat waren de enigste reine vogelen. En dan moest de priester nemen een stuk cederhout. En hij moest scharlakenverf nemen. En hij moest die eerste vogel doden. En het bloed van die vogel opvangen in een aarden pot. In een pot van aardewerk. En dan moest hij in die pot aardewerk ook levend water doen. Dat is vers water uit een stromende beek of rivier. En hij moest daar een stuk cederhout in doen. Cederhout, dat rotte niet, zo stond het bekend. Dat was symbool van onvergankelijkheid. En hij moest scharlakenrode verf nemen. Een kledingstuk geverfd met scharlakenverf. Die verf kreeg je er nooit meer uit. En hij moest ook hyssop nemen. Dat is een soort kort riet. En dat was zeer geschikt om een soort bezems of kwasten van te maken. En men gebruikte hyssopkwasten in de tempel om daarmee het bloed te sprengen rondom het altaar. Al die attributen moest hij dus nemen. En dan moest hij over hem die te reinigen was van de melaatsheid 7 maal sprengen. Die kwast hyssop werd in die vloeistap gedoopt en dan werd de melaatse daar 7 maal mee besprengd. En daarna zal hij hem rein verklaren. Maar een hele ceremonie ging eraan vooraf. En wat is nu de betekenis van deze ceremoniële handelingen? Laten we beginnen bij de eerste vogel. Deze vogel was gevangen met een bijzonder doel. Namelijk om de wettige grond te worden voor de reinverklaring van de melaatse. Om te dienen als slachtoffer en als zondoffer. En een slachtoffer en een zondoffer was plaatsvervangend. Dat nam jouw plaats in. Om in de plaats van de genezen melaatse dus geofferd te worden. En de bedoeling daarvan was om de vloek die op de melaatse lag weg te nemen. Om de verbanning, het ongenoegen dat God had uitgesproken, om dat weg te nemen van de genezen melaatse. Om hem te kunnen reinigen tenslotte. De melaatse was niet alleen door de priester onrein verklaard, maar vooral ook door God onrein verklaard. En daarom mocht hij ook niet in de tempel komen. En melaatse was verbannen van God. Het ongenoegen, de vloek van God rustte op zo iemand. En daarom kon die genezen melaatse niet zonder verzoening, zonder een plaatsvervangend offer, weer terugkeren in de gemeenschap van Israël en weer komen in de tempel, in de tegenwoordigheid van God. Daarom moest die eerste duifstuif sterven in zijn plaats. De dood moest over de eerste duif komen. Want gemeente, de zonde verdient de dood. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Daarom moest er een onschuldige duif sterven. Om de vloek van de melaatse weg te nemen en de verzoening te bewerken. Vervolgens zagen we reeds moesten die melaatse met dat bloed van die geslachte vogel worden besprengd. En daarna kon hij terugkeren tot zijn gezin en ook weer in de tempel komen. Een hele ceremonie was eraan verbonden. En die ceremonie is vol van evangelie. Die is vol van de Messias. Daar werd Jezus Christus in zichtbaar. Jezus die de vloek zou dragen. Die zich offeren zou in de plaats van zondaren. Die voor God melaat. En uit Gods gemeenschap gebannen waren. Om ze zo weer te herstellen. In Gods gunst en in Gods gemeenschap. Alles wees naar de Messias. Dat is dus de sleutel tot het verstaan van Leviticus. Als we denken naar die eerste vogel, dat moest een rein dier zijn. Geen havik en geen uil, geen valk, geen roofdier, maar een rein dier, een zangvogel of een duif. En meestal was het een duif. Dat wees op zondeloosheid. Dat wees op de Messias. Want de apostel noemt Jezus in Hebreeënbrief een onbevlekt en een onbestraffelijk lam. De Bijbel zegt iets van Jezus wat van niemand anders gezegd wordt. Dat hij nooit zonde gekend en nooit zonde gedaan heeft. En dat was ook een weerloze vogel. Waarin een havik of een valk wordt aangevallen, dan verdedigt dat dier zich. Maar een duif of een zangvogel is machteloos, kan zich niet verdedigen. Bezit geen verdedigingswapen. En wat doet ons dat ook denken aan de Heere Jezus? Hij was gelijk aan een weerloos lam. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap was hij stom voor het aangezicht van zijn scheerders. De vogel werd tenslotte gedood en zijn bloed opgevangen in een aarden vat. En daarmee werd de genezen melaatse besprengd en daarna rein verklaard. En wat is dat ook een rijk beeld van de verzoening door het dierbaar bloed van Christus. Paulus schrijft het. In de welk wij hebben de verzoening door zijn bloed, namelijk de vergeving van onze misdaden. Maar er was ook nog een tweede vogel. En daarop letten we in de tweede gedachte. De betekenis van de tweede vogel. Maar eerst willen we zingen van Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven en wat er verder volgt.
Thank you.
Gemeente, in vers 6 lezen we: die levende vogel zal hij nemen, en het cederenhout en het scharlaken en de hyssop, en zal die en de levende vogel dopen in het bloed des vogels die over het levende water geslacht is. Die tweede vogel, die levende vogel, de priester nam die en hij doopte die in die schaal waarin dat bloed was en die scharlakenverf was en dat stukje cederhout was. En nadat hij die vogel daarin gedoopt had, besprengde hij de melaatse 7 maal, verklaarde hem rein. En dan lezen we: en de levende vogel in het open veld vliegen laten. De levende vogel kreeg de vrijheid. Die kon weer vliegen waar hij wilde. De hele wereld was weer zijn gebied. Was wizard, meisjes en jongens, de hele wereld staat ter beschikking van een vogel. Wie is vrijer dan een vogel? Hij kan overal vrij heen vliegen. En ook deze vogel kreeg dus de vrijheid. En dat diende als een beeld voor de vrijheid die de genezen melaatse had ontvangen. Hij was weer vrij. Hij kon weer gaan waar hij wilde. Weer terugkeren naar zijn gezin, naar zijn geboorteplaats, naar zijn woonplaats. En vooral ook weer de heilige tempel bezoeken. Hij kon weer komen in Gods tegenwoordigheid. Deze hele ceremonie, die werd verricht voor de ogen van de genezen melaatse. Die man die was daarbij. Niemand was daar zo dichtbij dan hij. Hij zag alles. Hoe die vogel geslacht werd. Hoe dat hyssop en hoe dat scharlakenverf en dat stuk cederhout in dat vat gedaan werd. Hij stond daarbij, hij zag die priester die ene duif slachten en het bloed opvangen in die schaal. En daarna werd hij er 7 maal mee besprengd. De druppels van dat mengsel vielen op zijn handen en zijn hoofd en zijn klederen. En daarna verklaarde de priester hem in de naam des Heren voor rein. En dan gaf de priester die duif de vrijheid. Die vloog de vrijheid tegemoet. En die genezen melaatse begreep: dat is alles voor mij bedoeld. God maakt me daardoor duidelijk dat de vloek verdwenen is, dat de verbanning weg is, dat ik werkelijk genezen ben. Dat ik weer vrij ben, dat ik rein ben. Hij verstond het. Die vogel die geslacht is, die is geslacht voor mij. Om de vloek die op mij lag weg te nemen. Om de verbanning die ik onderworpen was te doorbreken en te verwijderen. En zoals die levende vogel in die vloeistof gedoopt, die vermengd was met bloed en scharlakenverf, de vrijheid kreeg, zo ben ik nu weer vrij om terug te gaan naar mijn woning en om weer in de tempel te komen. Zo vrij als die losgelaten vogel. Het was een ceremonie vol troost voor de genezen melaatse. En dat was een ceremonie ook bedoeld voor die genezen melaatse. Waarvoor zou dat nu bedoeld zijn, die ceremonie? Niet om de man te genezen. Hij was reeds genezen. Nee, deze ceremonie heeft een ander doel. Om die man in zijn hart te troosten. Om die man diep in zijn ziel te verzekeren. De verbanning is voorbij. De vloek die op je lag is opgeheven. Je bent er vrij. En je mag ook weer in Gods tegenwoordigheid in de tempel komen. Heel die ceremonie was bedoeld tot troost en tot verzekering van die genezen Melaatse. Niet alleen dat hij echt genezen was, maar dat Gods vloek en Gods verbanning voorbij was. Wat een rijke ceremonie vol troost en vol zekerheid voor zo'n genezen Melaatse. Wat hebben Gods kinderen dat nodig? Zekerheid. Die diepe troost in hun ziel, dat het offer aan het kruis hen ten goede komt. Want gemeente, we kunnen weten dat er volkomen is voldaan op het kruis. Dat de schuld is verzoend, dat de straf die wij verdienen gedragen is. Op Golgotha is geroepen, het is volbracht. Maar is dat nu ook voor mij? Is dat nu ook voor mij geschied? Komt dat nu ook mij ten goede? Dat is de strijd van mensen die hun zonden, hun melaatsheid hebben leren kennen. Velen hebben daar geen strijd mee. Er zijn veel mensen die dat helemaal niet overtoppen. En die zeggen, natuurlijk is dat ook voor mij. Ze zeggen zelf, Jezus is voor alle mensen gestorven. Waar het op aankomt dat je dat aanneemt. En dat doe je gewoon. En dat kunnen ze ook gewoon. Daar heeft men niet de minste moeite mee. Maar mensen die hun melaatsheid hebben leren kennen. En weten dat er tussen God en hen een grote kloof bestaat. Dat ze verbannen zijn van God. Dat zijn vloek eigenlijk op hen rust. Dat ze heel melaat zijn van de voetzool af tot het hoofd toe. Is er niets geheels aan hetzelfde. Wat strijden zulke mensen dikwijls? Een zware strijd. Om te kunnen geloven dat het offer door Christus op het kruis gebracht ook hun ten goede komt. Die mensen die lijken dikwijls op Abraham. Die zei, Heere, Heere, waarbij zal ik het toch weten? En daarom wilde God dat er een bepaalde ceremonie zou zijn. Om de genezen Melaatse te troosten en te verzekeren dat de ballingschap echt voorbij was. Dat de vloek van hem afgenomen was. Dat hij weer hersteld was in de gemeenschap van Israël en de tempel weer mocht bezoeken. Hij was nu vrij. Zo vrij als die vogel die hij had zien wegvliegen. Vrij van vloek, vrij van vrees, omdat hij besprengd was met het bloed van de geslachte vogel, dat vermengd was met de vloeistof in dat aardenvat. En vooral omdat de Messias die komen zou zichzelf offeren zou tot een verzoening voor de zonde. Gemeente, wij hebben zo'n ceremonie. Niet meer. En misschien zeggen twijfelende christenen, was die ceremonie er ook nu nog maar? Want dat gaf troost aan die genezen Melaatse. Dat verzekerde hem, de vloek is weg. De verbanning is over. Je bent even vrij als die vogel die is weggevlogen. Hoe verzekert God ook nu? Een twijfelend christen. En hoe troost toch de Heere nu dan? Mensen die zo'n diepe worsteling hebben om de zekerheid van hun zaligheid. Hoe doet de Heere dat dan nu onder het Nieuwe Testament? En het antwoord is, door zijn woord en door de sacramenten. Dat is gewoon het Bijbelse antwoord, door zijn woord en door de sacramenten. Niet door stemmen of door gezichten of andere bijzondere dingen, maar door de boodschap van zijn woord en van de sacramenten. Door zijn woord, door de grote belofte van zijn woord. En wat is die grote belofte? Wat zeggen onze Duitse leerregels? De grote belofte is dat een ieder die in de gekruisigde Jezus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zoals Jezus dat verklaarde, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis. God heeft bij die boodschap de sacramenten gevoegd. Om de waarheid van het evangelie, van het gepredikte woord te bevestigen. En zo zeker als het water de onreinigheid des lichaams wegwast, zo zeker was de reinigd het bloed van Christus van alle zonden. En het heilige avondmaal heeft de Heere erbij gegeven. Zo dikwijls, als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises geven en mijn bloed vergieten. Dat zijn de middelen waarmee God troost en waardoor God zekerheid wil geven. Door zijn woord en door de sacramenten. Daardoor wil God ons troosten. Dat de vloek is weggenomen. Dat Christus die vloek gedragen heeft. Dat we rechtvaardig zijn voor God. Als hadden we zelf voor onze zonden genoeg gedaan. Daarmee wil de Heere onder het Nieuwe Testament troosten en verzekeren. Door zijn woord en door de sacramenten. En dan treedt in dit alles een persoon op de voorgrond. En wie is dat? Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest. Hij is het die troost en zekerheid schenkt. Want niemand kan een werkelijk bestreden zondaar zekerheid geven. En niemand kan een echte, diepe treurige troosten dan de Heilige Geest. Gemeente, wij zouden bijvoorbeeld voor iemand die ontzaggelijk bestreden wordt en in grote zielenood verkeert, wij zouden voor zo iemand de schoonste belofte kunnen voorlezen. En dat doen we ook, dat heb ik ook gedaan. Als er gevraagd werd bij iemand te komen die zo diep in nood was, dan zocht ik thuis een geschikt schriftgedeelte op. En ik dacht, dat zal wel helpen. Maar we kunnen de mooiste beloften aan zo'n verslagen hart voorlezen. Maar dat brengt zo'n hart geen troost en zekerheid. En we kunnen de kleinste merktekenen van genade opnoemen. Van alles proberen om iemand uit zijn diepe nood en ellende te verlossen. En tot de troost en de zekerheid te brengen. Dat Christus ook voor hem voldaan heeft op het kruis. Maar mensen kunnen aan een ander mens geen echte troost en zekerheid geven. Dat heeft de Heilige Geest helemaal in zijn eigen handen gehouden. Hij doet dat. Als u daar iets goeds en moois over wil lezen, Lees dan maar artikel 34 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Heel eenvoudig wordt daar eerst gezegd, de dienaren geven ons wat hoorbaar en wat zichtbaar is. Die preken ons het evangelie en die bedienen het sacrament. Maar zegt dan de belijdenis, het is de Heilige Geest die ons alleen de waarheid en de werkelijkheid en de zekerheid en de troost daarvan kan geven. De Heilige Geest. En wat wordt het dan mooi omschreven? Dat die Heilige Geest het bloed van Jezus aan ons veroordeeld geweten sprengt. En dat die Heilige Geest de boodschap van het evangelie in ons hart afkondigt. Dat is die gezegende werking van God de Heilige Geest, die woord en sacrament gebruikt om die bestreden verslagen zondaar te troosten en te verzekeren. Hij spreekt tot het hart. En dat spreken tilt ons op boven alle twijfel en alle strijd en alle duisternis. Dat doet ons zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En hij sprengt het bloed van Jezus, als het ware aan ons geweten. Dan voelen wij de kracht van. Oh, dan voelen wij de vrijheid van. Dat er geen verdoemenis is voor die in Christus Jezus zijn. En dat maakt echt vrij. Vrij van de vloek van de wet. Vrij van verschrikking en van vrees. Dat zegt die belijdenis ook. Dat dat ons vrij maakt van verschrikking en van vrees. Maarten Luther heeft al vroeg een klein boekje geschreven. En de titel is De Vrijheid van een Christenmens. Een Christenmens is vrij. Vrijgemaakt van rechtsvervolging. Vrijgemaakt van straf. Van verbanning, van een verdiende vloek. En het is de Heilige Geest die dat toepast aan het hart. Dit zal de wet des meelaatsen zijn. Ten dagen zijn er reiniging. Een voorschrift, een hele ceremonie, maar vol van evangelie. Ik denk allereerst voor de melaatse zelf. Hoe troostvol was deze ceremonie voor die melaatse die genezen was. Wat verwondering zal zijn hart vervuld hebben als hij die duif zag slachten. Als hij daarna uit de mond van de priester hoorde, je bent rein, de vloek is weg. De verbanning is over. Even vrij als die vogel. Je mag terugkeren naar je gezin. En je mag de tempel weer bezoeken. Gemeente, maar nu geloof ik dat niemand die waarachtigheid en die diepe inhoud van die ceremonie zo goed kon verstaan als juist die genezen melaatse. Die andere familieleden hebben erbij gestaan. Want we weten, zij moesten de priester halen. Die moest komen, de priester, en die moest die man onderzoeken of hij werkelijk genezen was. Die hebben daarbij gestaan. Heel die ceremonie hebben ze meegemaakt. Ze hebben het gezien. En ze waren even onder de indruk. En ze hebben gezegd, wat een mooie ceremonie. Hoe vol van troost, hoe vol van zekerheid, hoe indrukwekkend. Ze hebben gezien hoe die duif geslacht werd en die andere duif in dat bloed werd gedoopt en de vrijheid kreeg. En dat zo die melaatse dus nu weer vrij was. Maar niemand heeft het zo echt verstaan als die genezen melaatse zelf. Gemeente, om het evangelie echt te verstaan en om de sacramenten echt te verstaan, moet je voor God je als een melaatse leren kennen. Niet alleen als een onreine en een besmette, wiens hele leven en al zijn daden besmet is met zonde, maar als op iemand waarop de vloek van God rust, die verbannen is uit Gods gunst en uit Gods gemeenschap. Dan pas kun je onverdiende schuldvergiffenis bewonderen en waarderen. Dan pas kan die diepe betekenis van de ceremonie je hart vertroosten en verzekeren dat je om Christus wil vrij bent van vloek en straf. En daarom is het zo nodig dat we onze geestelijke melaatsheid leren kennen. De kwaal van ons hart leren kennen. Want die kwaal zit diep van binnen bij ons, in ons hart. We zijn geestelijk melaats. En uit die onreine fontein komen allerlei onreine wateren voort. Uit die vuile bron van binnen komt al dat verkeerde, dat wrede, dat mensen in deze wereld ook doen. En het is nodig dat je daar kennis aan krijgt. Kennis wie je bent. In het diepste van je zijn. Een zondaar, een melaatse. Een vervloekte, een verbannene voor God. Hoe is die melaatse toch tot de ontdekking gekomen dat hij melaats was? Wie heeft hem dat verteld, dat hij melaats was? Dat heeft de priester hem verteld. En die vertegenwoordigde God. Die vertegenwoordigde de wet van God vooral. Hij onderzocht de man nauwkeurig. En toen verklaarde hij hem melaats en onrein. Ja, de wet doet dat onderzoek. Een nauwkeurig onderzoek doet de wet. Paulus zegt, ik had de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, zo de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Die rabbijnen, die waren zich geleerde mannen. Maar eigenlijk zijn ze dom. Want in de theologie van de rabbijnen, ook in de theologie van de Rooms-Katholieke Kerk, is zonde pas zonde als het tot daden komt. De begeerlijkheid, dat is geen zonde, dat is hoogstens een zwakheid. Maar Paulus, die dus rabbijn was en die dus geloofde wat de Joden leerden, kwam aan de weet dat de wet ook oordeelt over ons innerlijk, over onze begeerten. Ik had niet geweten dat de begeerlijkheid zonde was, zo de wet niet zeide, gij zult niet begeren. En waar zegt de wet dat, meisjes en jongens? In welk gebod staat dat? In het 10e gebod, gij zult niet begeren. En daar kwam Paulus achter, dat vertelde hem de wet. Zo hebben we de wet nodig om de zonden en ons boze hart aan ons te ontdekken. We horen die wet iedere zondagmorgen in de kerk. Maar het is waar wat Jacobus schrijft. Wij zijn vergeetachtige hoorders. Daar spreekt Jacobus over. Over de vergeetachtige hoorder. En wat voor iemand is dat? Dat is iemand die in de spiegel heeft gekeken, zegt Jacobus. Maar die is vlug doorgelopen. En heeft haastig vergeten wat hij gezien heeft. Ik denk dat we allemaal lijken op die vergeetachtige hoorder. We zien het misschien een ogenblik als we in de spiegel kijken. Dan zien we het. Ik ben een zondaar, ik heb gezondigd. We zien het verkeerde in ons hart en in ons leven en in onze begeerten. We zien dat een ogenblik. Maar we lopen vlug verder. En we vergeten wat we gezien hebben. Maar als Gods geest nu in je werkt, kun je niet meer vergeten wat je gezien hebt. Niet meer vergeten wat God je heeft laten zien. Dat je een overtreder bent. Dat je een onreine bent. Dat je daarom uit Gods gemeenschap bent gebannen. Dat de vloek van God op je rust. Dan komt er nood in ons leven. Een gezegende nood. Die doet vragen, wat moet ik toch doen om zalig te worden? En luister dan naar het evangelie uit Leviticus 14. Het evangelie van de reinverklaring van die melaatse. Een vogel werd gedood. En de ander werd in dat bloed gedoopt. En kreeg de vrijheid. Vrijheid door plaatsvervanging. De diepe inhoud van het evangelie. Hij die geen zonde gekend heeft. Heeft God zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden. Rechtvaardigheid Gods in hem. En tot die zaligmaker moet je gaan. En tot die zaligmaker moet je vluchten. Je moet komen zoals je bent, zeggen we. En dat is waar. Komen zoals je bent. Zo melaats en schuldig als je bent. Maar gemeente, u en ook ik, wij willen niet komen zoals we zijn. We willen anders komen dan we zijn. Verbeterd. En geschikt. En mensen die het waardig zijn. En mensen die het eigenlijk verdienen. Dat God ze redden zal. O, wat heeft Gods geest een werk aan ons. Opdat wij komen zullen. Zoals we zijn. Gans melaats. Vol van schuld en vol van zonde. Maar ziende op de boodschap van het evangelie. Dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. De genezen melaatse werd er 7 maal mee besprengd. Je leest dat dikwijls in Leviticus over besprenging. Mozes heeft het volk ook besprengd aan de Sinaï. Hij besprengde het wetboek met bloed. En hij besprengde ook het volk dat daar rondom stond. Met bloed. Besprenging, dat ziet eigenlijk op toepassing. Op in contact brengen met. Dan komt er een verbintenis. Met jou en met dat bloed dat op je gesprengd wordt. Dat doet de Heilige Geest. Die besprengt onze harten daarmee. Onze bezwaren. En verslagen harten, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die besprengt hij me met dat dierbaar bloed van Christus. En we zeiden net reeds, dat maakt vrij. Dat tilt ons boven alle duisternis en strijd uit. Die duifvrode vloog de vrijheid tegemoet. Een duif, een vogel in een kooi. Meisjes en jongens, dat hoort toch eigenlijk niet. Zo'n dier hoort toch eigenlijk in de vrijheid te zijn. En wij mensen, wij zoeken het beneden. Wij zoeken het buiten God. Dat moest toch zo niet wezen, daar zijn we niet voor geschapen. En dan werd die duif weer vrijgelaten. Een herstelling. De verbanning voorbij. De genezen Melaatse was vrij. Scharlakenverf. Dat krijg je nooit meer uit je kleren. Die genezen Melaatse, die kreeg die verf nooit meer uit zijn kleding. Dat bleef een blijvende herinnering aan het bloed van die duif die geslacht was, dat op hem was gesprengd. En zo bezitten Gods kinderen toch een blijvende troost. Een blijvende troost in het dierbaar bloed van Jezus voor hun zonden vergoten. Johannes wijst erop. Hij zegt, kinderkens, ik zeg u niet dat gij zondigt. Maar indien we gezondigd hebben. En we struiken allemaal in velen. Indien we gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is de verzoening voor onze zonde. Wat een prachtige ceremonie. Eigenlijk een indrukwekkende ceremonie. En wat was die ceremonie vol van troost? Hoe zou jij er nu bij staan als je daarbij gestaan had? Zou je daarbij staan alleen maar als toeschouwer? En zeggen, oh wat mooi, wat indrukwekkend, wat vol van troost. Of zou je erbij staan als een Melaatse en je verwonderen dat God Melaatse reinigt en vloekwaardigen van de vloek bevrijdt om dat offer van Christus aan het kruis volbracht. David in Psalm 51. David heeft aan deze ceremonie gedacht. Hij bad in zijn diepe berouw en verslagenheid. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans Melaatse zal rein zijn en genezen. David bad, Heere, doe. Doe met mij wat die priester deed. Met die genezen Melaatse. Besprein mijn hart en mijn geweten met het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Amen.